Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen is er voorbereiding op het heiligavondmaal. Volgende week zondagmorgen is de viering van het heiligavondmaal en in de middagdienst is er dan nabetrachting. Vanmiddag gaat u voor dominee A. van der Zwan uit Dordrecht Centrum. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. Volgende week zondag is er ook een derde collecte die is bestemd voor basisschool De Akker. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met Psalm 111, het derde en het vijfde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En ook vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval en wat er volgt. Psalm 111, vers 3 en 5.
Thank you.
De Heere maakt ons zijn wil bekend door middel van de woorden van zijn heilige wet. Na het horen van Gods wet zingen we uit Psalm 119, het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We doen dat opnieuw uit het Bijbelboek Esther. En we lezen daarvan het slot, namelijk Esther 9 vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 10 vers 3. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119 vers 7 en we lezen Esther 9 vers 20 tot en met hoofdstuk 10 vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegelde de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
En Mordechai beschreef deze geschiedenissen en hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, dien die nabij en dien die ver waren, om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden de 14e dag der maand Adar en de 15e dag dezelfde in alle en een ieder jaar. Na de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden. En de maand die hun veranderd was van droevenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag. Dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde en der zending van delen aan elkander en der gaven aan de armen. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en wat Mordechai aan hen beschreven had. Omdat Haman, de zoon van Hadadatha, de Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had hen om te brengen. En dat hij het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als zij voor de koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachte die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim van de naam van dat pur. Hierom vanwege al de woorden van dien brief en hetgeen zij zelf daarvan gezien hadden en wat tot hen overkomen was, bevestigende de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet overtrade dat zij deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelfde en naar de bestemde tijd derzelfde, in alle en in ieder jaar. Dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad. En dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden. En dat de gedachtenis derzelfde geen einde nemen zouden bij hun zaad. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai de Jood met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. En hij zond de brief aan al de Joden in de 127 landschappen des koninkrijks van Ahasveros, met de woorden van vrede en trouw, dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had, en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad. De zaken van het vasten en hun lieder geroep, en het bevel van Esther bevestigende de geschiedenissen van deze Purim. En het werd in het boek geschreven. Daarna legde de koning Ahasveros tribuut op het land en de eilanden der zee. Al de werken nu zijner macht en zijns geweld en de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft, zijn niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijn broederen. Zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad.
Gemeente, op deze eerste Adventszondag, waarin we ons tevens voorbereiden op de bediening van het Heilig Avondmaal, bedien ik u het woord van God voor de tiende keer uit het Bijbelboek Esther, uit het schriftgedeelte dat u zojuist is voorgelezen. En als kerntekst noem ik u het laatste vers uit Esther 10, dus Esther 10 vers 3. Daar luidt het woord van de Heere als volgt: want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte van zijn broederen. zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Tot zover de tekst. Maar bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest, om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om met ons naar de kerk te komen. In het bijzonder bidden we voor onze zuster J. Willems Meijer uit Winterdijk in Gouda. We danken de Heere voor de goede uitslag van de onderzoeken bij broeder Ferry van Veen. Er zijn na de operatie geen nabehandelingen meer nodig. We zullen de Heere bidden en danken. Trouwe en genadige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u om wie u bent. U bent groot en goed, wijs en barmhartig, rechtvaardig en ontfermend. En daarom hebben we alle reden om u te danken, hier in de Elimkerk rond uw woord en thuis of op een andere plaats als we met deze dienst verbonden zijn. Heere, richt ons hart op wie u bent. Want wie zijn wij? Klein en nietig, aards en zondig. Dat horen we ook uit uw wet. En Heere, dan hebben wij niet verdiend dat u tot ons komt en tot ons spreekt. En toch doet u dat. En Heere, wij willen u erom danken en om loven. Ja, dan belijden wij dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. En daarom bidden wij u, vergeef ons al onze zonden. Om het bloed van de Heere Jezus Christus mogen we daarachter wegschuilen. Reinig ons en vernieuw ons door uw Heilige Geest. Mogen we pleiten op het werk van Christus. Ja, zie ons aan in hem. Hij is toch de Messias die al in het Oude Testament is beloofd, al direct na de zondeval. Heere, u hebt hem gezonden als verlosser, om uw volk te verlossen van alle zonden, van alle benauwdheid, van alle banden van de macht van de boze. En op deze eerste Adventszondag horen we van zijn werk van verlossing. Dat wordt afgeschaduwd in de persoon van Mordechai. We horen over zijn grootheid, hoe hij groot gemaakt is en aangenaam werd. En boven alles hoe hij het beste zocht voor zijn volk en hoe hij pleitte voor de vrede van zijn volk. Heere, mogen we vanmorgen daarin iets zien oplichten van wie u bent, Heere Jezus Christus. En laat zo uw woord, ook als we dat voor de laatste keer horen uit het boek Esther, tot ons door mogen dringen, dat we uw stem er ook echt in zullen horen. Ja, wij bidden u, mag uw woord deze morgen kracht doen, vertroostend, vermanend, bekerend en vernieuwend. Want het is tegelijk vanmorgen ook een bijzondere dienst waarin we ons voorbereiden op het heilig avondmaal, dat als u het geeft, volgende week aangericht zal worden. En daar is voorbereiding voor nodig. U zegt het in uw woord. Het gaat immers om uw heilige tafel. En Heere, wij belijden u dat we zo onheilig zijn in onszelf. En daarom wilt u zelf ons leiden door uw geest in deze week van voorbereiding. U roept er in uw woord toe op, onderzoek uzelf of ge in het geloof zijt. En dat geldt ons allemaal, ook de kinderen, ook onze jongeren die nog geen belijdenis hebben afgelegd. Dat we ons zullen onderzoeken voor uw heilig aangezicht. Maar die oproep komt toch in het bijzonder tot de belijdende leden van de gemeente. En Heere, mag het dan ook in deze week zo zijn dat uw werk van genade zal oplichten voor ons hart, voor onze ziel, voor ons geloofsoog. Laten we niet leven op conclusies of op vanzelfsprekendheden. Maar laten we de vraag tot ons laten doordringen. Ken ik dat grote wonder van verlossing? Dat God mij opzocht, omdat ik verlost moest worden. Ken ik die ellende waarin ik me bevind, vanuit mezelf. Heb ik ook dagelijks het verlangen om heilig voor uw aangezicht te leven? En ken ik dat verdriet dat ik niet ben wie ik moet zijn? Heere, geef dat we zo onszelf zullen onderzoeken, of we u, Heer Jezus Christus, kennen met ons hart. Dat we u lief hebben, omdat we dat weten. Hij heeft mij eerst lief gehad. Ken ik die vreugde in hem? Die vreugde vanwege de verlossing. Heere, geef dat zo de overdenking van wie u bent in Christus Jezus ook een verlangen zal oproepen naar uw heilige tafel. Wees u zo met de hele gemeente in deze week van voorbereiding. En als we dan moeten constateren dat we daar niets van kennen, Heere, open dan onze ogen voor wie we zijn, voor onze verlorenheid. Zo bidden we u voor de hele gemeente. Geef ook aan onze kinderen, onze jongens en meisjes, dat ze in eenvoud uw stem zullen horen. En maak onze jongeren jaloers op het werk van uw genade. Wees met onze ouderen, ook als we in de kracht van het leven staan en zoveel dingen onze aandacht vragen, en dat er in ons geestelijk leven zomaar sleur geslopen kan zijn. Heere, wek ons dan op. En doe ons zien op u, Heere Jezus Christus, de meerdere van Mordechai. Wij bidden nu ook voor onze ouderen die niet meer met ons naar de kerk kunnen komen, vanwege ziekte, vanwege ouderdom. Heere, u kent hun omstandigheden volmaakt. Wij bidden u in het bijzonder voor onze zuster Willems Meijer. Heere, ondersteunt u haar en laat ook aan haar uw stem horen. Mag er in haar hart leven wat we aan het begin met elkaar zongen. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Heere, wees u zo met een ieder in de gemeente die kruisen kent. Wilt u kracht geven naar kruis? En neemt u vanmorgen alles weg wat ons hinderen kan in het luisteren naar uw woord? Want u weet volmaakt wat er in ons leven zijn kan, in onze gedachten, als het gaat over zorgen en pijn, als het gaat over verdriet en moedeloosheid. Heere, til ons er eens bovenuit en laat ons hart geopend zijn voor u en voor uw woord. Er is ook reden om u bijzonder te danken, samen met onze broeder Ferry van Veen. Want na de operatie was er nog spanning. Wat zal er uit het onderzoek van de tumor komen? En dan kwam de achterliggende week die boodschap. Alles is weggehaald. Er is geen nabehandeling meer nodig. Heere, daarvoor komt u alle lof en alle dank toe. Ja, dan geven de psalmen van deze dienst woorden aan die dankbaarheid. Mag het ook zo zijn in het hart van onze broeder, samen met Tineke en de kinderen. Geef dat hij ook verder weer mag aansterken. Dat hij, als u het geeft, ook zijn werk weer mag gaan doen. En ook met ons hier in uw huis mag zijn. Zegent u ons zo in deze dienst. Zegen de gaven die we mogen geven. Zegen ons zingen. Ja, mag u zo in het middelpunt staan van ons bidden, van ons zingen, van ons luisteren en van ons spreken. En geeft u uw Heilige Geest in het spreken van uw woord en in het luisteren ernaar. En wilt u de Satan weren, dat hij het zaad van uw woord niet zal wegpikken. En dat alleen om de eer en de glorie van uw grote naam, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 30, vers 1, 2 en 8. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En vers 8, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. En wat er volgt in Psalm 30, vers 1, 2 en 8... bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Laten we straks in antwoord op de prediking zingen, Psalm 118, vers 7. Dus Psalm 118, vers 7 na het Amen. Lezen we nu eerst het eerste deel van ons avondmaalsformulier, waarin het gaat over de vraag hoe we onszelf moeten voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Geliefde in de Heer Jezus Christus hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, allereerst dat wij ons vooraf recht, dat is op de juiste wijze, beproeven. En daarnaast dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken, drie delen. Ten eerste, laat een ieder bij zichzelf bedenken, overdenken, zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, verafschuwen betekent dat, en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, voordat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede, laat een ieder zijn hart onderzoeken of hij deze gewisse, deze vaste en zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat een ieder zijn geweten onderzoeken. Of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid, dus dat is zonder huichelen, alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt. En een ernstig voornemen heeft om vanaf nu en voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar alle die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daarom vermanen wij alle naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus om zich van de tafel van de Heere te onthouden die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten. En verkondigen wij hun dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. En dan volgt in het formulier op volgorde van de 10 geboden allerlei voorbeelden daarvan. Als daar zijn alle afgodendienaars, Alle die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen. Alle die beelden eer aandoen. Alle tovenaars en waarzeggers. Die vee, mensen of andere dingen zegenen en die aan zo'n zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Alle die tweedracht, sekte en muiterij, dat betekent opstand en verzet, in de kerken en de wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen. Alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, dat zijn ruziezoekers. En die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers. Hoereerders, dat zijn mensen die ontucht of incest plegen. Dronkaards, dieven, woekeraars, mensen die woekerrente vragen. Rovers, spelers, dat zijn gokkers. Gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen van het avondmaal onthouden. Omdat Christus die alleen voor zijn gelovigen verordineert, dat betekent bestemd heeft. Opdat hun gericht, hun straf en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren mag gaan dan alleen zij die zonder enige zonde zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen, te belijden, dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, ook al is het dat we nog vele gebreken en ellende in ons bevinden, in ons aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Of, tweede, dat we ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, ondanks dat dat zo is, desniettegenstaande, hoewel dat zo is, aangezien zulke gebreken ons door de genade van de Heilige Geest van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij er vast en zeker van zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste deel van ons avondmaalsformulier. Geliefde gemeente, ik zei het al, het is vandaag de eerste Adventszondag. De vier zondagen voorafgaand aan het kerstfeest worden Adventszondagen genoemd. En Advent betekent letterlijk, is een Latijns woord, komst. Er is iemand die komt. Je verwacht hem. Hij heeft zich aangekondigd. Nou jongens en meisjes, over wie gaat het dan? Juist, over de Heere Jezus. En hij is gekomen. In Bethlehem. In een stal. En tijdens de Adventsweken, dan gaat het erover dat je als het ware op de uitkijk staat. Op de uitkijk om de Heer Jezus Christus te leren kennen. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je krachten. Om hem lief te hebben, om hem te dienen, om hem te volgen. Om naar hem te verlangen. Dat is Advent. En nu vieren wij kerst na Pinksteren. Wij weten dat de Heer Jezus Christus is gekomen. En dat Hij heeft geleden. En dat Hij de straf op de zonde heeft gedragen. En nu is Hij in de hemel. Wij staan achter de heilsfeiten. En daarom gaat ons advent niet over Christus die nog komen moet. Zo moeten we deze weken ook niet doorbrengen. Maar het gaat over de verwachting van een christen die Christus elke dag verwacht die gekomen is. Zo lezen we de Bijbel. De Heilige Schrift. Om op elke bladzij meer over Jezus Christus te horen. Hij is de zaligmaker der wereld. Hij is het, zo zongen we het net aan het begin met Psalm 111. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En zo hebben we ook het boek Esther gelezen. Het ligt nu voor de laatste keer voor ons open. En nee, Gods naam werd er niet in genoemd. Maar zeker als je het slot van hoofdstuk 9 en dat korte hoofdstuk 10 leest, dan zeg je: wat een machtige God heeft dat volk Israël. Hij zal zijn belofte vervullen. En hij heeft het gedaan. En daarom is Israël niet ten onder gegaan. Het hele verloop van het boek Esther wakkert de hoop aan. Er zal definitieve verlossing komen. Want hoe de Heere gehandeld heeft met zijn volk in het boek Esther, terwijl ze dat niet verdienden, dat geeft hoop op de vervulling van al Gods beloften in de Heer Jezus Christus. Want Haman heeft niet gewonnen. En de grote aanvoerder van Haman, de duivel, heeft ook niet gewonnen. Haman had het lot geworpen. Hij dacht, op de dag waarop dat lot valt, is het afgelopen met dat volk. Dat volk wat alleen maar buigt voor de levende God. Maar we hebben het gehoord, Haman had buiten God gerekend. Want ook die loten die Haman werpt, gaan niet buiten Gods hand om. Zo lezen we dat toch in het Spreukenboek, Spreuken 16. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Heere. Achter dat lot dat Haman wierp, zat de God van Esther. En verborgen is zijn hand aanwezig. En we hebben het steeds gezien door dit hele boekje heen. En met die hand wendt de Heere het lot van zijn volk. Laten we gaan luisteren naar de tekst. Esther 10 vers 3. En we vatten de tekst en het verband, ook de instelling van het Purimfeest, samen onder het thema: Gods hand wendt het lot van zijn volk. En dan zien we aan het slot van het boek Esther drie dingen. In de eerste plaats het feest van verlossing. In de tweede plaats de persoon van de verlosser. En in de derde plaats het werk van de verlosser. Dus Gods hand wendt het lot van zijn volk. Het feest van de verlossing. De persoon van de verlosser. En het werk van de verlosser. Dus eerst het feest van de verlossing. Want op die dag die door het lot van Haman was bepaald, de 13e Adar, vallen niet de Joden, maar vallen de vijanden van de Joden. We hoorden er vorige keer van. En het was een zeer grote slag. Door Gods hand zijn de Joden onoverwinnelijk. En wat geeft de Heere dan? Als al die vijanden omgebracht zijn, dan lezen we het woordje rust. En die rust, die wordt gevierd. Er is een ontlading van vreugde, van blijdschap. Er zijn maaltijden. Eigenlijk net zoals we net zongen uit Psalm 30. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. En wanneer Mordechai dan hoort van al die vreugde, al die blijdschap, van die maaltijden, van het uitdelen van gaven aan elkaar, dan gaat hij schrijven. En alle gebeurtenissen schrijft hij op. Maar hij doet nog iets. Want deze verlossing van het Joodse volk moet vanaf nu ieder jaar gevierd en herdacht worden. En daarom gaat hij brieven schrijven aan alle Joden in dat onmetelijke rijk van Ahasveros. En daarin schrijft hij dat ze elk jaar op de 14e en de 15e Adar dit feest moeten onderhouden. Dan moeten ze opnieuw stilstaan bij de verlossing die ze ontvangen hebben. En op de 14e Adar was die rust en die bevrijding er voor heel het rijk, behalve voor de stad Susan. Daar streden de Joden nog een dag langer. Maar op de 15e Adar was er ook in Susan rust. En daarom is het voortaan feest op 2 dagen. Nooit mag het Joodse volk dit vergeten. Dat er ongedacht en onverwacht verlossing kwam. Het waren dagen waarin alles zo radicaal werd omgekeerd. En de Bijbelschrijver somt het dan nog 1 keer in het kort op. Hoe hun droefheid veranderd werd in blijdschap. Hoe hun rouw werd veranderd in een vrolijke dag. En Mordechai schreef, nu moeten jullie dit niet alleen dit jaar vieren, maar doe het nou voortaan jaarlijks. En dan opnieuw, met elkaar. En zend elkaar delen, geschenken. Zorg ervoor dat iedereen mee kan doen. Dus denk ook aan de armen. Stop hen wat extra's toe. En gemeente, wat moesten de Joden dan vieren? Waaraan moesten ze nu terugdenken? Nou, dat kunnen we opmaken uit de naam van dit feest. Het is Purimfeest gaan heten. Pur, schrijven wij. Dat is een Perzisch woord en dat betekent lot. En het meervoud van pur is Purim. Dus dat betekent loten. Purimfeest betekent lotenfeest. Het lot. Ja, dat woord, dat komen we tegen in hoofdstuk 3. Haman had het lot geworpen. Waarom? Om te weten welke dag volgens de goden het meest gunstig was om het Joodse volk om te brengen. En het lot, het poer, viel op de 13e Adar. Was dat een noodlot? Nee. Ook dit lot werd door God bestuurd. Ja, Haman dacht dat wel. Haman dacht, die dag die wordt voor de Joden noodlottig. Maar de Heere liet blijken, het wordt de dag van de verlossing. Niet de dag van het aardse lot, maar van het hemelse poer, de dag van Gods welbehagen. Want hij is het die verlossing zond. Maar gemeente, daarmee is het dus wel een feest waarbij de verlossing van vijanden wordt herdacht. Als aan het slot van Esther 9, heel kort de hele geschiedenis nog eens wordt herhaald, wordt juist dat element benadrukt. Verlossing van de vijand, omdat Haman, vers 24, de Agagiet, de vijand van alle Joden, tegen de Joden gedacht had om te brengen. En dat hij het poer, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. En ja, bij die korte herhaling van de geschiedenis wordt ook de gang van Esther nog een keer genoemd. En hoe Haman en zijn zonen uiteindelijk aan de galg geëindigd zijn. En daarom is het ook een feest, niet alleen van vreugde, maar ook van gedenken. En dan met name hoe de Heere alles omkeerde. En hoe hij de kracht gaf om tegen de vijand te strijden. Nu is dit Purimfeest een ander feest dan bijvoorbeeld het Pascha. Of het Wekenfeest. Of het Loofhuttenfeest. Dat zijn feesten die door de Heere zijn ingesteld toen Israël vanuit Egypte naar Kanaan trok. Dat zijn feesten die het godsdienstige leven van Israël bepaalden. Het Purimfeest is meer te vergelijken met onze bevrijdingsdag. Meer een volksfeest dus. En zo wordt het Purimfeest tot op de dag van vandaag nog gevierd onder de Joden. Dit jaar was het op 16 en 17 maart. En op de avond voorafgaand aan het Purimfeest wordt in de synagoge dan het hele boek Esther achter elkaar voorgelezen. En dat gebeurt ook op de morgen van de eerste feestdag. En als dat boek dan wordt voorgelezen en de naam van Haman valt, dan gaat iedereen in de synagoge met zijn voet op de grond stampen. En kinderen die hebben dan ratels meegenomen en die ratelen dan. Het maakt een enorm lawaai. Om de naam van Haman maar te overstemmen. Die naam mag niet meer gehoord worden. Helaas moeten we zeggen dat het Joodse Purimfeest is verworden tot een soort Joods carnaval. Met verkleedpartijen en dronkenschap. Het was al erg vroeg in de geschiedenis dat er rabbijnen waren die zeiden dat je zoveel mocht drinken dat je geen verschil meer wist tussen vervloekt zij Haman en gezegend zij Mordechai. Maar gemeente, zo is het nooit door Mordechai en Esther bedoeld. Ja, ook niet door Esther. Want ook zij schrijft een brief, dat staat in vers 29. En je krijgt de indruk dat die brief een jaar later, na dat eerste feest, is geschreven. Misschien is het Purimfeest de eerste keer ook wel uit de hand gelopen. En daarom schrijft Esther nog een keer het doel van dit feest. Het staat in het laatste zinnetje van vers 31. Want de verlossing die over de Joden kwam, die kwam er niet zomaar. Nee, Esther heeft gevast. En ze had alle Joden opgeroepen om met haar te vasten. En bij vasten hoort altijd bidden. Er heeft een geroep geklonken tot de hemel. En daarom, als het Purimfeest jaarlijks gevierd werd, dan moest het volk niet alleen vreugde laten zien, niet alleen blijdschap, niet alleen de verlossing vieren. Nee, elk jaar moest de dag ervoor ook gevast worden en gebeden. Esther wil zeggen, deze verlossing is zeker een zaak van dankbaarheid. Maar bereid je op dat feest voor. En bedenk ieder jaar weer de ellende waaruit je verlost bent. Gemeente, voelt u de lijnen naar het heilig avondmaal lopen? Opnieuw bereiden we ons erop voor. Ook de komende week. En ook al is het Joodse Purimfeest een volksfeest, toch liggen er wel geestelijke lessen in voor ons. Een feest van gedenken. Geldt dat ook niet voor het heilig avondmaal? De gedachtenis. De gewisse gedachtenis van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Purim was ook een feest van rust. Geldt dat ook niet voor het avondmaal? Hier wordt de rust geschonken. Een feest van verlossing. Geldt dat ook niet voor het avondmaal? Daar wel in het bijzonder, hij is het die verlossing zond. Ken je dat in je eigen leven? Dat je vanuit Gods woord, Gods stem hoorde van bevrijding, van verlossing. En dat alleen door de Heer Jezus Christus, die uit het volk van de Joden is voortgekomen. En zo is het avondmaal iedere keer weer een maaltijd van gedenken. Jazeker, ook van vreugde over de verlossing van je zonde. Maar die verlossing is er niet zonder kennis van de ellende waaruit je verlost bent. Dat je iets weet van de diepte waaruit de Heer je heeft moeten ophalen. Denk even aan dat volk. De Joden hadden de dood voor oog. Daar was geen ontkomen aan. Maar de Heer wendde het lot door zijn hand. Hij heeft voor hen gestreden. En de doodsvijanden moesten het afleggen tegen God. En nu wordt die verlossing herdacht. Hadden de Joden dat trouwens verdiend, die verlossing? Nee. Nee, de Joden hadden verdiend en onder te gaan. Wat zien we in het volksleven van de Joden steeds weer afdwalen, steeds weer andere goden dienen, steeds zich weer laten meenemen in het hier en nu. Is dat bij u trouwens beter? Bij jou, bij mij? Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Esther wijst erop. Weten jullie nog dat je gevast hebt? Doe het ieder jaar opnieuw. Nou gemeente, ken je dat roepen uit de diepte? De diepte van ellende om verlossing, om bevrijding. Net zoals die Joden riepen in doodsnood. Het is toch iedere keer weer nodig dat we onszelf daarbij stilhouden. Dat de verlossing van Christus niet zomaar iets is. Maar dat het verlossing is uit de diepte van de zonde, van de dood. En daarom werden we er net in het avondmaalsformulier ook weer toe opgeroepen om onszelf te onderzoeken. Heb ik een verlosser nodig gekregen in mijn leven? Daarom dat onderzoek naar onze zonde en vervloeking. Opdat we onszelf zullen mishagen en ons voor God zullen verootmoedigen. Esther schrijft het voordat je nu aan tafel gaat om de verlossing te vieren. Ga dan eerst vasten. Ze zegt het verder niet met zoveel woorden, maar het betekende: laat zoveel mogelijk eten en drinken en alles van deze wereld staan om je helemaal op God te richten. Nou gemeente, doe dat ook deze week maar. Misschien niet letterlijk vasten, maar dan toch wel van alles wat ons zo bezig kan houden. Wat onze tijd in beslag neemt. En richt je, ja, eerst op je eigen ellende, waaruit je verlost moet worden. Maar ook op de verlosser. En dat alleen in die weg er ook dankbaarheid kan zijn vanwege die verlossing. Want dan kun je ook die dag van verlossing in dankbaarheid gedenken. Wat is dat voor u? Verlossing? Gemeente, het kan toch niet anders dat je dan zegt: verlossing, dat is uiteindelijk voor mij niet anders dan onderaan daar, bij die kruispaal, op Golgotha. Daar waar het klonk na die diepe duisternis in Gods verlatenheid: het is volbracht. Daar zijn alle doodsvijanden overwonnen door Christus. En een ieder die in hem gelooft, die zal niet meer ten onder gaan door die vijanden, de duivel, de wereld en je eigen hart. Want daar op Golgotha, kind van God, zijn je zonden aan het kruis gehecht en gedood. Daar heeft de overste van Haman, de Satan, verloren. Daar heeft Christus de meerdere van Mordechai overwonnen. En zo hebben alle heilsfeiten iets in zich van een geestelijk Purimfeest. En dat mogen we gedenken aan de avondmaalstafel. Weet u nog wat Mordechai tegen Esther zei? Er zal verkwikking en verlossing komen. Wel nu, die is gekomen. En uiteindelijk is die volmaakt gekomen. Verkwikking en verlossing in Christus. Uit de Joden. Kent u hem? Door het geloof? En jij? Heb je hem leren kennen door het woord en door zijn geest? Ja, dan heeft de geest ook opengelegd wat eraan schort. Wat onze ellende is. Dan heeft hij je ook leren roepen om verlossing. En daar kom je nou nooit bovenuit. Roepen om de verlosser. De zaligmaker. Kijk, als je op jezelf ziet sinds de vorige avondmaalsbediening, dan zeg je het met Paulus wellicht mee. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Maar als het geloof dan doorbreekt, als je weer met je hart op Golgotha terechtkomt, dan zet je daar geen punt. Dan zing je het met Paulus mee en dat is dan toch een soort Purimfeest, een jubel van verlossing. Ik dank God door Jezus Christus. Wel, dan word je genodigd aan zijn tafel. En om wie gaat het dan aan die tafel? Nee, dan gaat het niet om het verloste volk. Dan gaat het niet om hun dankbaarheid. Maar dan gaat het daar om de verlosser. En dat brengt ons bij het tweede, de persoon van de verlosser. Het is al verschillende keren genoemd. De naam van de Heere staat niet in het boekje Esther. Maar weten jullie nog, jongens en meisjes, wat ik de eerste preek over Esther heb gezegd? Toen had ik een briefje van 20 euro bij me. En dat briefje, als je dat zo bekeek, toen zei ik, daar zie je niet een gezicht van iemand op. Als je zomaar oppervlakkig kijkt. Dat zie je pas als je dat briefje tegen het licht houdt. Dan zie je het watermerk, het gezicht van een persoon. Nou, zo is het ook in het Bijbelboek Esther. Je ziet in dit Bijbelboek alleen maar iets van de Heere Jezus Christus als je dit boek tegen het licht houdt. Het licht der wereld. De verlosser. Want dan zie je aan de ene kant in het boek Esther dat koning Ahasveros echt het tegenovergestelde is van koning Christus. Maar dan zie je aan de andere kant in dit Bijbelboek ook Mordechai. En als je heel goed op Mordechai let, zeker in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 10... dan zeg je, het lijkt wel alsof ik in Mordechai iets van de Heere Jezus zie. Want gemeente, Mordechai is het middel in Gods hand om zijn volk te redden. Ja, hij schakelt er ook zijn nichtje Esther bij in. Maar Mordechai heeft steeds de leiding. Na de val van Haman krijgt hij de hoogste positie aan het hof van Ahasveros. En Ahasveros wordt nog één keer genoemd in hoofdstuk 10. Maar het is niet meer dan een mededeling. Hij legt tribuut op het land en op de eilanden. Dat betekent, hij legt hen belastingen op. Ahasveros' macht groeit weer. Maar hiermee wordt nog iets gezegd. Haman had bij zijn vreselijke duivelse plan tegen koning Ahasveros gezegd: als dat volk nou wordt omgebracht, dan kan ik de schatkist van het Rijk wel spekken. Als ik maar toestemming krijg om de Joden om te brengen, dan zal ik zorgen dat u financieel zonder zorgen bent. En nu is de dood van de Joden afgewend. Nu is Haman ten onder gegaan. Nu is Mordechai de rechterhand van de koning en nu wordt er weer gewoon belasting geheven. En nu gaat dat niet meer ten koste van de Joden. Er wordt belasting betaald om het Rijk in rust en vrede te houden. Dat betekent ook dat Ahasveros' macht nog niet ten einde is. Maar aan het slot van het boek Esther zijn de dingen wel heel anders dan in het begin. Want in Esther 1 gaat het alleen maar over de ongekende macht en rijkdom van Ahasveros. Maar waar eindigt het boek Esther mee? Niet met Ahasveros. Met de grootheid van een Jood. Mordechai. Gods hand wendt het lot van zijn volk. Mordechai is verhoogd door de koning. Hij krijgt zelfs een plaats in de kronieken van de Meden en de Perzen. U weet wel, die boeken waar we eerder van hoorden toen de koning niet slapen kon. En toen er werd voorgelezen uit de kronieken, het begin van de verlossing. Maar weet u wat nu zo wonderlijk is? Die dikke boeken van de kronieken van de Meden en de Perzen, die zijn allemaal verloren gegaan. Die hebben we niet meer. Maar dat dunne boekje met die 10 hoofdstukjes over dat eenvoudige Joodse meisje en haar neef Mordechai is door alle eeuwen heen bewaard in de kanon van Gods woord. En de Heere wil dat we het lezen en er onderwijs uit krijgen. Hij wil dat we in dit boekje iets zien oplichten van de grote verlosser die komen zal en die gekomen is. En hoe de Heere zijn volk verlost. En wat heeft de Heere daarvoor toch een wonderlijke weg gebruikt. Want Mordechai had helemaal niet een hoge positie. En zijn positie wordt door de loop van dit boekje ook steeds ingewikkelder. En Haman die wil steeds maar één ding, hem vernederen en hem ombrengen. En daarom gaat Mordechai op een gegeven moment die vernederende gang in zak en as. Maar kijk nu eens in hoofdstuk 10. De Heere heeft alles omgekeerd. Uiteindelijk is hij het die Mordechai heeft verhoogd. Hij heeft Mordechai gebruikt als aardse verlosser van zijn verbondsvolk. En nu staat er dat Mordechai niet alleen groot is in het paleis van de koning, bij de heidenen dus, dat staat in het begin van hoofdstuk 9, maar nu ook bij de Joden, bij zijn eigen broeders. Ze keken tegen hem op. Hij was het die verlossing bewerkte. Maar gemeente, meer dan Mordechai is Jezus Christus. Hij is ook de weg van vernedering gegaan. Kijk, Mordechai die werd bewaard voor de galg. Maar Jezus werd gehangen aan het kruis. Hij verloste door zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. Maar hij heeft dood en hel en graf overwonnen. Hij is door zijn vader verhoogd. Zijn vader heeft hem groot gemaakt. Paulus schrijft het in Filippenzen 2... Eerst noemt hij dan Christus vernedering, maar daarna lezen we in vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hij heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is. En dan staat ook het doel erbij. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde zijn. En die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. En daarom, gemeente, wordt u op deze eerste Adventszondag niet Mordechai gepredikt. Maar de meerdere van Mordechai. De verlosser van zijn volk. En wat een koning is hij. veel groter en veel machtiger dan Ahasveros. Kijk, hier staat dat Mordechai groot is. Maar dat geldt van Christus nog veel meer. De engel Gabriel zegt het tegen Maria. Deze zal groot zijn. Maar hij is niet de tweede onder de koning, zoals Mordechai. Hij is de zoon van de Allerhoogste. Hij ontvangt de troon van zijn vader David. En dat is niet een troon die voorbij gaat. Dat is een eeuwigdurend koningschap. Zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En zijn verlossing is niet een tijdelijke verlossing, zoals de verlossing onder Mordechai. Nee, Christus' verlossing is een eeuwige verlossing. En aan die verlossing krijg je zo'n behoefte. Als je iets van je zonde en vervloeking hebt leren kennen, zoals we in het formulier lazen. Dan ga je zo verlangen, zo uitzien naar de meerdere van Mordechai. Om verlost te worden van je ellende, van Satans banden, van de dood. Ja, en daarom, er staat van Mordechai dat hij groot is bij de Joden. Maar van Christus geldt dat nog veel meer. Want weet u wat Jood betekent? Jood betekent hij die God looft. Het is met groot verdriet dat we moeten constateren dat er zoveel Joden zijn die Christus nog niet loven. Maar een ieder die God looft, voor die is Christus groot. Iedereen die in zijn hart voor God zo Jood mag zijn. Iemand die God looft, die ziet zoveel heerlijkheid in Christus. En het grootste wonder is dat deze meerdere van Mordechai zichzelf heeft gegeven voor de grootste van de zondaren. Voor de grootste vijand. En nu staat er van Mordechai dat hij ook aangenaam is. Maar de vraag van morgen tot ons is: is deze verlosser, deze zaligmaker nu ook aangenaam in uw ogen? Want letterlijk betekent dat woordje dat daar in vers 3 staat: hij is aanvaard. Hij is geliefd. Nou, zeg het maar. Is Christus zo aangenaam voor u? Is hij geliefd? Is er een band van liefde tussen u en Christus? Omdat hij u eerst heeft lief gehad. Is hij aangenaam in de betekenis van aanvaard? Bent u met hem tevreden? Dan is God met u tevreden. En hij geeft aan zijn tafel de panden dan van zijn liefde en zijn trouw om te bevestigen. Uw verlossing is niet uw werk, maar het is helemaal mijn werk. En dat brengt ons bij het derde, het werk van de verlosser. Mordechai had zich tot het uiterste ingespannen om zijn volk, het volk van de Joden, te verlossen. Maar nu is het niet zo dat Mordechai zegt, nu het volk is verlost. Ik trek me weer terug op mijn eigen positie in de poort van de koning. Nu hoort verder niemand meer van mij. Nee, gemeente, hij krijgt door Gods leiding die bijzondere plaats aan het hof. Maar hij gebruikt die plaats ook. Ook als de rust is weergekeerd en het volk van de Joden is verlost, blijft Mordechai helemaal gericht op zijn volk. En dan staan er twee hele mooie dingen van hem. Allereerst staat er dat Mordechai het beste zoekt voor zijn volk. Ja, hij beschikt over grote invloed. En hij doet zijn werk voor Ahasveros getrouw. Maar in alles zoekt hij het beste voor zijn eigen volk. Niet zomaar een keertje, maar voortdurend. En uiteraard gaat het dan over de veiligheid van het Joodse volk. Want al waren de vijanden nu verslagen, er kunnen altijd weer nieuwe tegenstanders opstaan. Maar Mordechai zoekt het beste. Hij zal recht gesproken hebben als er onrecht was. Hij zal de armenzorg gewaarborgd hebben. Misschien heeft hij nog inspanningen gedaan om nog meer Joden terug te laten keren naar het land Israël. Maar het staat er allemaal niet. Hij zoekt het beste voor zijn volk. Wat is trouwens nu uiteindelijk het beste? Dat is toch zijn volk brengen bij het woord van de levende God. De boeken van Mozes. De psalmen. De profeten. Maar gemeente, weer moeten we zeggen, geldt dit niet in veel rijkere mate van Christus? De meerdere van Mordechai, hij zoekt het beste voor zijn volk. Hoort u dat, kind van God? Hij zoekt het beste voor u. Hij geeft verkwikking en verlossing voor een zondaar die zonder hem de dood voor ogen heeft. Christus zoekt het beste voor zijn volk door te komen uit de hemelse heerlijkheid. En om neergelegd te worden in een beestenstal. Christus zoekt het beste voor zijn volk door te kruipen als een worm en geen man onder de vloek en de toren van God in Gethsemane. Christus zoekt het beste voor zijn volk door op Golgotha in de Godverlatenheid te hangen en daar uiteindelijk te sterven. Zo zoekt hij het beste voor zijn volk, want hij heeft door zijn dood een eeuwige erfenis vastgemaakt voor al diegenen voor wie hij het beste zoekt. En nu wil hij het volgende week laten zien. Kijk nu maar naar dat stukje brood. Proef nu maar dat slokje wijn en proef het in geloof. Zo heb ik mij laten breken. Zo heb ik mijn bloed vergoten, omdat ik het beste voor je zoek. En wat is dat beste uiteindelijk? Nou, gemeente, dat staat in de laatste zin van het boekje Esther. Daar staat van Mordechai dat hij spreekt voor de welstand van zijn ganse zaad. Dat betekent, hij spreekt met de koning over de vrede van zijn volk. Want voor dat woordje welstand staat er in het Hebreeuws een heel bekend woord. Shalom. Mordechai is voortdurend bezig met de shalom van Israël. Hun vrede. En dat spreken, dat betekent hier pleiten. Hij pleit voor de vrede van een ieder van zijn broeders. Geen één uitgezonderd. Maar ook daarvan mogen we vanmorgen zeggen, meer dan Mordechai is hier. Want wie spreekt er meer van shalom, meer van vrede, dan Christus, de vredevorst? Ja, zo is hij voorbidder aan de rechterhand van zijn vader. Hij heeft werkelijke shalom bewerkt. Werkelijke vrede voor een schuldige zondaar. Vrede door het bloed van het kruis. En met zijn offer spreekt Christus voortdurend van vrede met zijn vader. En daarom kan de apostel Johannes het schrijven, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, want daar spreekt hij over de welstand van zijn volk. Dan wijst hij zijn vader op zijn offer. Hij pleit om de vrede van hun ziel. Hij spreekt voor de shalom van al degenen die hij van zijn vader ontvangen heeft. En hij leeft daar om altijd voor hen te bidden. En op grond van zijn voorbeden wordt een ieder die in hem gelooft vrijgesproken in het gericht van God. Ja, dan is er werkelijk vrede in je hart. En wat mis je echt alles als je Christus niet kent? Nee, dan word je niet genodigd tot zijn tafel. Maar dan word je vanmorgen wel genodigd tot de zaligheid. Roep hem aan in de dag van de benauwdheid, zodat je hem ook leert kennen in zijn liefde, in zijn vrede. Volgende week laat deze eeuwige koning Christus, de meerdere van Mordechai, zijn tafel gereed maken om tot u van vrede te spreken, kind van God. Want alleen in de meerdere Mordechai wendt God het lot van zijn volk. En dan zing je blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en ontfermende Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, van Mordechai en Esther, God van het verbond. Het waren woorden van dank die we zongen. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil, mijn verlossing bewerkte. En Heere, zo deed u dat in het volksleven van Israël, waarin u in Mordechai ook de schaduwen vooruitwierp naar de grote verlosser, de Heer Jezus Christus. Heere, laat er in ons hart voortdurend de lofzang zijn om hem, die u gezonden hebt om een verloren volk te verlossen, door uw kracht te loven en te prijzen. Geef veel overdenking van wie hij is, zeker ook in deze week van voorbereiding. Geeft u ons daartoe het licht van uw Heilige Geest. En dat we ons zo zullen onderzoeken op die vraag, ken ik hem? En gaat naar hem heel mijn hart uit. Naar die meerdere Mordechai die werkelijk het beste zoekt voor zijn volk en van vrede spreekt. Ja, Heere, doe ons zo leven uit uw belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn. Geef dat we uw woord thuis ook verder zullen overdenken. Geef uw geest daarin, vergeeft u alles wat in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Ga met ons als we nu naar huis gaan, wees met ons als we thuis zijn. Geef uw nabijheid aan hen die alleen thuis komen. Zegent u ook onze vriend en broeder dominee Van der Zwan vanmiddag als hij hier het woord zal bedienen. Geef hem een open hemel om onder te staan. Wij bidden u dit alles. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 122 vers 3. Dat vrede, shalom en aangename rust en milde zegen u verblij. 122 vers 3 tot besluit. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.